Je bent je brein. Dus je denkt ermee, je voelt ermee, je droomt ermee.
Hartelijk welkom bij deze podcast van de MS-Vereniging Nederland. Redacteur Hester Helming interviewt professor Dr. Inge Huytinga. Zij is hoofd van de Huytinga-onderzoeksgroep van het Nederlands Herseninstituut. Deze groep doet onderzoek naar de rol van het afweersysteem in de hersenen bij MS.
Ik verwacht echt wel een golf van nieuwe medicatie om ook die latere fases van MS te beteugelen.
Hallo Inge Huytinga, welkom. Fijn dat je met ons wilde praten over de nieuwe onderzoeksresultaten. Fijn dat je tijd wilde maken. Waar zullen we mee beginnen? Misschien eerst Inge, hoe ben je hierbij betrokken geraakt bij dit onderzoek? Ben je al lang bezig met het onderwerp?
Ja, dat is echt al heel lang. Tijdens mijn studie deed ik zowel neurobiologie als immunologie. En ik vond het een super combinatie om naar de afweer in de hersenen te gaan kijken. En ik ben toen als AIO zag ik een project over MS. En dat was voor mij het ultieme combinatie, ontstekingen in de hersenen. Dus het was echt louter, het was echt specifieke wetenschappelijke interesse die mij leidde naar de multiple sclerose.
En dat begon met interesse in de hersenen, specifiek?
Ja, absoluut.
Dat was het interessantste orgaan, volgens jou?
Ja, dat zonder enig twijfel, dat vind ik nog steeds. Weet je, je bent je brein, zoals Dick Swaap zegt. Dus je denkt ermee, je voelt ermee, je droomt ermee. Je bent je brein, inderdaad. Dus dat is, en we weten nog niet hoe het werkt, dus dat is ongelooflijk mooi om dat te verkennen.
Daar gebeurt alles, maar eigenlijk weten we nog te weinig of nauwelijks iets, zeg jij.
Nou, je wil enerzijds natuurlijk weten hoe het brein, of hoe de hersenen werken, dus hoe je bewustzijn en zo, maar en hoe alles aangestuurd wordt in je lichaam, hoe je reageert op de omgeving. Maar je wilt natuurlijk met name ook weten wat er nou gebeurt als dat niet lukt tijdens een hersenziekte. Want dat zijn natuurlijk vrij veel hersenziektes en MS is een bijzondere hersenziekte, omdat dat al jong begint en er zomaar ontstekingen in de hersenen ontstaan en myeline wordt verwijderd. Tegenstelling tot Alzheimer's, Parkinson, dan heb je ook nog schizofrenie en zo. Maar we weten eigenlijk niet, bij geen enkele van die ziektes, wat nou precies de oorzaak is. En we hebben ook nog maar weinig tegen hersenziektes.
Weinig medicatie, weinig behandelingen.
Ja, en bij MS is het gewoon zo'n duidelijk wat daar misgaat. Je kunt het met blote ogen zien als je de hersenen in je handen hebt, zeg maar.
En wat zie je dan precies als je de... Ik ga er hierbij vanuit dat je ook wel eens hersenen in je handen hebt gehad.
Ja, door de Nederlandse Hersenbank natuurlijk hebben we een donorprogramma voor multiple sclerose. En dan,
misschien moet ik even uitleggen dat je niet alleen de onderzoeksgroep leidt, zoals we in het intro al hoorden, maar ook directeur bent van de Hersenbank. En de Hersenbank is een hele bijzondere bank, kunnen we het zo noemen, een opslagruimte waar gedoneerde hersenen van overleden personen zich bevinden. Zeg ik het zo goed?
Ja, precies. Dus om weer even terug te gaan. Ik ben in MS gaan doen als AIO al, als mijn wetenschappelijke interesse. En dat ben ik. Ik ben door blijven gaan met onderzoeken naar afweer in de hersenen. En zeker multiple sclerose had altijd mijn aandacht. Maar in 2007, toen ik op het Herseninstituut kwam te werken, waar ook de Nederlandse Hersenbank is. Toen werd ik gevraagd om de Nederlandse Hersenbank te leiden. En dat vond ik wel heel belangrijk, ook voor multiple sclerose. Dus we zijn meteen daar een donorprogramma begonnen voor MS.
En waarom is dat zo belangrijk, om een hersenbank te hebben?
Het is cruciaal, zou ik bijna zeggen. Want je kunt hersenziektes wel in proefdieren bijvoorbeeld bestuderen. Maar ja, je kunt wel wat symptomen induceren. En ook is het wel een proefdiermodel voor multiple sclerose. Maar wat daar plaatsvindt, is natuurlijk niet wat er nou precies plaatsvindt in de mens. Dus we hebben echt wel die hersenen van de mens nodig om daarin te kijken. En we hebben dan ook wel de MRI. Daar kun je ook wel kijken in de hersenen bij MS.
Dat is zeker bij levende mensen, ja.
Ik denk dat iedereen met MS wel scans heeft gehad. En geconfronteerd is door zijn neuroloog met witte plekken in zijn of haar brein. Maar dat, met de MRI kun je niet naar de cellen en de moleculen kijken. Het is eigenlijk de resolutie, noemen wij dat, is gewoon te laag. Dus je moet echt dat weefsel in om te kijken wat er nou precies misgaat. En daarom is dus zo'n hersenbank zo belangrijk. Want je kan niet één brein, heb je niet genoeg. Je moet van veel mensen met multiple sclerose de hersenen zien, omdat er verschillen zijn ook tussen mensen. Maar dan kun je met al die technieken kun je dan lossen en dan kun je gaan kijken. Eerst met de microscoop en met andere technieken. Wat er nou precies daar verandert.
En als het ware ga je dus, zoom je veel dieper in op de materie, op cel, op moleculair niveau.
Ja,
en kun je dus veel preciezer achterhalen wat er aan de hand is. En hoeveel hersenen hebben jullie inmiddels om te onderzoeken?
We hebben 270, van 270 mensen met MS hebben we de hersenen kunnen krijgen.
Dus en dat is dat wetenschappelijk een voldoende grote groep?
Ja, nou dat eindelijk dus. En dat begon in einde 1980, 1988, 1990 kregen we de eerste mensen die zich registreerden als hersendonor. Kwamen de eerste hersenen, die overleden toen en kregen wij de hersenen. En nu, ik denk dat is meer dan 30 jaar later, hebben we dus een collectie. En dat is wat ook ons onderzoek bij het herseninstituut beïnvloedt. Want als je veel hersenen hebt van veel mensen, dan kun je ook kijken naar de verschillen. En ja, we geven natuurlijk ook uit wereldwijd, dat mag er wel even bijgezegd worden, dat de hele wereld gebruikt wel het hersenweefsel om te achterhalen hoe MS nou komt en hoe we dat kunnen behandelen. Maar wij bij de Hersenbank kijken dan ook naar de collectie als geheel.
Ja, en dat is uniek, lijkt mij. Dan heb je een enorme groep waarin je al die verschillen kunt aanmerken.
Ja, we hebben goud in handen, eerlijk gezegd. En het is dat ik de leiding kreeg over de Hersenbank in 2007. Toen was het natuurlijk meteen mijn plan. Want ik ben een MS-onderzoeker en ook een MS-onderzoeksgroep ernaast. Dus wij gingen toen voor de Hersenbank dat weefsel allemaal heel goed karakteriseren. Zodat we het ook precies... Want bij MS heb je dan ontstekingen die actief zijn en die ontstekingen die inactief zijn. En dan heb je ook nog plekken die zijn... Ja, die worden dan een litteken, een sclerotisch plekje. Dus als je multiple van die sclerotische plekken hebt, dan zegt dat daar komt die naam vandaan, multiple sclerose. Of je hebt remyelinisatie. Dus ja,
wat is dat?
Dat het herstelt dan. Want de myeline wordt dus van de zenuwcel afgetrokken. Maar dan moet het gewoon weer terug opgewikkeld worden. En dat wil je. Eigenlijk bij iedere lesie dat het eraf gehaald wordt, is al erg genoeg. Maar het is zaak en mensen kunnen zelf wel in staat om ook weer dat te herstellen.
Het menselijk brein kan zelf die myeline weer opwikkelen, als het ware. Wauw, dat is wel bijzonder. En dat hebben jullie dus ook kunnen zien.
Ja. En dan moet je dus onder de microscoop kijken. Maar ook over de hele wereld heen willen mensen onderzoek doen van waarom ontstaat een MS-ontsteking? En waarom blijft een MS-ontsteking doorsudderen, zoals we dat noemen? Dus blijft maar actief. Het breidt zich uit of verandert dan in zo'n scar, in zo'n litteken. Of het herstelt en remyeliniseert. Dus dan komt er weer nieuwe myeline. En mensen willen dat bestuderen, maar dan moet je het wel weten. Dan moet je wel dat precies uit de hersenen hebben gehaald. Dus mensen die dan overlijden gaan wel eerst in de MRI-scan dan weer. En dan weten wij precies waar we moeten zoeken. En dan gaan we dan met onderzoekers onder een microscoop naar al die plekjes kijken. En die krijgen dan een cijfertje van actief, chronisch actief of hersteld of litteken.
Een soort plattegrond met welke plekjes waar zitten.
En dan krijgen we allemaal cijfertjes. En dan krijgen we, ik denk per jaar, ik weet niet hoeveel aanvraag van MS. Ik denk wel 30, 40, 50 vanuit de hele wereld. En ook nog, dat zijn nieuwe en ook nog lopende aanvragen. En dan kunnen wij precies zoeken in de vriezers en in de opbergruimtes. Dat we dan actieve lesies of juist herstelde lesies kunnen geven. Dat mensen dan dat heel goed kunnen bestuderen wat nou die moleculaire en cellulaire mechanismen zijn.
Dus dat wordt uitgeleend naar onderzoekers over de hele wereld?
Dat zeg je goed uitgeleend, want inderdaad, we zijn wel heel voorzichtig met hersenbank. Dat we dat niet zomaar...
Dat kan ik me voorstellen, dat je dit niet zomaar met de post stuurt.
Wat zo waanzinnig is op dit moment is punt 1. We hebben dus nu heel veel, waardoor we de extremen kunnen bekijken. Daar kom ik straks wel op. Maar we hebben nu ook technieken die zijn zo gevoelig, dat we echt met zo verfijnd kunnen kijken. Dat we ook nu precies, we noemen dat genome-wide. Je kunt precies kijken in één cel wat er allemaal verandert. En die technieken zijn er maar 2-3 jaar beschikbaar, ook voor de menselijke brein. En nu van de hele. En dan, dat weefsel moet dan goed genoeg zijn voor die technieken. En de Nederlandse Hersenbank is super snel, omdat wij zo'n klein land zijn. En dag en nacht kunnen wij gebeld worden. Dus we brengen snel dan het lichaam naar de VU, Amsterdam UMC VU, locatie VU. En daar is een team van 5-6 man en een MRI-team aanwezig, ook midden in de nacht. En we nemen dat snel uit en zoeken naar de afwijkingen.
En waarom is die snelheid zo belangrijk?
Ja, dat is omdat je natuurlijk niet te lang na overlijden het weefsel moet nemen, want het vervalt.
En dat dus, gaat heel snel, blijkbaar.
Nou, gelukkig niet zo snel dat we er niet snel genoeg bij kunnen zijn. Maar omdat Nederlandse kleine zijn afstanden klein. Dus zelfs als iemand overlijdt in Maastricht, en zelfs de eilanden lukt vaak nog. Dan kan zo'n lichaam binnen 3-4 uur al op de vuur zijn. Dus we hebben het gemiddeld, binnen 6 uur hebben we het helemaal klaar.
Zo, dat is inderdaad rap. En dan heeft het dus een enorm goede kwaliteit, waardoor je heel goed kunt bestuderen wat er allemaal aan de hand is.
Ja, en dan ook nog eens keer dat onderzoeksteam dat dan al die blokjes die zijn uitgenomen op MRI geleiden, onder de microscoop leggen om te kijken wat er precies los is. Ja, er is echt van uit de hele wereld heen echt de beste MS-onderzoeksgroepen wereldwijd. Die benaderen ons. En dan hebben wij een team klaar zitten, ook weer onderzoekers. Die dan wel door de hersenbank worden ingehuurd. En die gaan dan interactief met die onderzoekers praten van wat wil je, wat wil je weten en wat heb je nodig. En wij weten ook goed wat we hebben. En interactief wordt het dan uitgegeven. En dus we zien nu echt, onlangs was een MS-congres in Milaan. Jaarlijks is dat. En dan is het voor ons wel een feest om te zien, worden we ook genoemd, wie er allemaal wel niet hebben gekeken in het weefsel. En wat voor fantastische resultaten eruit komen. Het is echt ongelooflijk. Er echt hele nieuwe inzichten beginnen daar te komen. Dus,
nou, daar willen we graag veel meer over weten nog. Maar nog één ding. De hersenbank is dus van belang niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk voor de hele wereld hebben mensen met MS hier baat bij. Dat is wel ontzettend, ontzettend bijzonder.
Ja, dat is zo. We zijn ook best wel trots op, hoewel we hebben dat team, dat is vanaf het begin af aan is de hersenbank gewoon ook heel toegankelijk geweest en goed georganiseerd. We zijn altijd gesteund geweest door heel veel, zoals MS Research en ook door de KNW en heel veel partijen. Dus ja, we hebben gewoon goede structuren opgezet en dat is een soort geoliede machine die goed loopt. En we zijn goed bewust van wat wel kan en wat niet kan.
Een vliegende start en nu gaan jullie de wereld over. Ja. Nou, dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar de hamvraag. Wat zijn die resultaten en hoe gaat dat ons helpen in de toekomst?
Ja, ik wil nou niet beginnen samen met wat iedereen op de wereld heeft gevonden natuurlijk. Ik wil gewoon nooit zeggen. Want dat zien
laten we beginnen met je laten we beginnen met je eigen onderzoeksgroep.
De eigen onderzoeksgroep die heeft altijd focus gehad op afweercellen, zo de cellen die de myeline opeten.
Juist, en, want daar zit het grote probleem. Hè? Die myeline die van de cellen afwikkelt, als het ware. Ja. En daardoor lesies veroorzaakt. En daardoor ontstaan die ontstekingen. En vallen functies uit, of hè, zeg ik het zo goed?
Ja. Precies, en we weten niet waarom die cellen dat doen. Er zitten ook andere cellen van de afweer. T-cellen en B-cellen heten die. En die die cellen die maken vage microgliacellen, dus die myeline eten wel aan te sturen. En die vind je ook terug in het brein. Die hoor je daar eigenlijk niet met zo'n grote getallen te zitten. Maar wij kijken naar zeg maar de uitvoerende partij die in het bijzonder. En we kijken ook wat er nou, waarom die dat gaat doen en waarom die dat blijft doen. En dus dat is wat we. En wat we zijn gaan kijken waarom je begint bijvoorbeeld, zo'n cel. Mm-hmm. En ondanks, omdat het materiaal dus van goede kwaliteit is bij mij in de groep Aletta van de Bos en Ayo Promovenda, die is met een elektronenmicroscoop gaan kijken naar plekken waar gewoon nog niks aan het veranderen was. Om te kijken wat nou de aanleiding is, omdat myeline daar is er iets veranderd. En die is met een elektronenmicroscoop gaan kijken dat je echt met zo'n grote vergroting kijken, dat je in de cel kan en dat je alle details ziet. En zij is gaan kijken naar de myeline op de plekken waar nog niet een ontsteking zit. En zij is dat in MS gaan vergelijken met iemand die geen MS heeft. Samen met een groep in Duitsland overigens. En zag dat de myeline al gebieden waar geen ontstekingen zitten al een beetje loslaat. Dus die wikkelingen die zitten niet echt goed stevig vast. En het blijkt dat de zenuwcel daar last van heeft, want dan is de isolatie niet optimaal. Dus die zenuwcel die moet al zijn werk als een gek om zijn elektrische signalen door te geven. En dat kan leiden tot toch wel problemen in zo'n gebied. En dat laat ze ook zien, want er zitten dan al die eerste microgliacellen, macrofagen zitten dan al in een hoopje. op zo'n plek. Ze noemt dat een knoopje. Mm-hmm. En zij heeft dan met die nieuwe techniek goed gekeken naar die cellen. En die blijken al aan de myeline aan het afknabbelen te zijn.
Dus ik denk moment merk je als patiënt of als mens op dat moment al daar effect van? Of is dat dan nog helemaal niet aan de orde?
Nee, dat is nog niet aan de orde. Het is pas wanneer, want het brein compenseert supergoed. Het is maar een klein plekje, maar het is wel een belangrijk plekje, want daar begint het. En als je het begin hebt, dan kun je, als je dat kan stoppen, dan kun je dus een ontsteking voorkomen.
Dat zou natuurlijk de heilige graal zijn.
Nou, de oorzaak is de heilige graal, want je wil weten waarom die myeline loslaat. Maar als je het begin van een leven hebt, is het wel bijna de heilige graal. Dus je hebt goud in handen, zeg ik dan.
Ja.
En zij ziet daar ook inderdaad moleculen die wel al, zij worden nu richting wel kliniek geduwd om te kijken of je dus de voortgang kan remmen van het ontstaan van ontstekingen. Dus ik denk dat ze wel een voorbeeld wat je met dat weefsel kunt doen qua onderzoek om dit soort mechanismes te ontrafelen.
Nou, dat zijn natuurlijk hele nuttige aanwijzingen. Maar je zegt terecht, de oorzaak, dat is de echte heilige graal en die is nog steeds in nevelen gehuld, als ik het goed begrijp.
Ja, dat klopt. Ook daar werken postdoc in de groep ook aan. Matthew Mason, die zag bij toeval, toen hij keek naar hoe remineralisatie, hoe herstel plaatsvindt, had hij ook zo'n nieuwe techniek gebruikt waarbij je heel veel moleculen kan bekijken op zo'n plek. En toen viel hem op dat daar een groep moleculen tevoorschijn kwam die altijd tevoorschijn komen als er een virus zit. Dus een antivirale respons noemt hij dat. En hij is nu bezig, ik denk at this very moment, staat hij in het lab, om uit dat weefsel waar zo'n reactie plaatsvindt, en hij weet nu wat voor reactie is, daar kleurt hij op en dan vindt hij dus de plek waar zo'n reactie is. En die plek snijdt hij met een laser uit dat weefsel en dan gaat hij op zoek naar een virus. We weten natuurlijk allemaal dat Epstein-Barr is genoemd het afgelopen jaar, dat betrokken zou kunnen zijn. Maar we weten het nog steeds niet. Dus ja, dit is een voorbeeld van een zoektocht naar de oorzaak. En daar heb je natuurlijk dat weefsel voor nodig.
Ja, en had je van tevoren verwacht, 4 jaar geleden toen je begon aan deze leerstoel, om die oorzaak te vinden? Of wist je wel, dat wordt een hele lange weg?
Nou, je hoopt en je weet het niet. Weet je, als je raak zit, dan heb je het gewoon. Het kan in ene komen. Zeker zo'n onderzoek als zoeken naar virus. Als je eentje vindt die daarbij hoort, dan heb je een klapper, zoals wij dat noemen. Dan zit je, is het raak. Maar als je naar die moleculaire mechanismen kijkt, hoe een lezing ontstaat en hoe die uitbreidt. Ja, dat is nog wel een langere weg, denk ik. Want wat we ook hebben is, omdat we die hele collectie van mensen met MS hebben, kunnen we ook kijken naar de verschillen. Kijk, sommige mensen herstellen bijvoorbeeld heel goed en remineraliseren dus goed. En sommige mensen niet. En zo heb je ook dat sommige mensen gewoon echt veel ontstekingen krijgen achter elkaar door. En die zijn ook heel actief. Herstellen misschien dan wel, maar als het maar door blijft gaan, is het beloop ook veel heftiger.
Dat zou natuurlijk heel fijn zijn als je zou weten wat het onderscheid is tussen die twee groepen.
En dat is dus waarbij we bij de Nederlandse Hersenbank voor MS nu doen. Is dat we kijken naar die extreme. We kijken bijvoorbeeld naar mensen die heel veel geremineraliseerde gebieden hebben. Mensen die dat niet hebben. En daar proberen we te vinden wat die mensen die goed herstellen. Wat nou daar de oorzaak van is.
En wat hebben jullie voor theorie daarover? Zou dat komen door aanleg of zou het ook leefstijl kunnen zijn?
Nou ja, ik denk zeker dat erfelijke kwetsbaarheid om erg MS kracht om goed te herstellen, dat bepaalt zeker mee hoe het beloop is. En ik denk dat ook wel, we zien natuurlijk al dat omgeving invloed heeft op MS, omdat MS niet overal evenveel voorkomt in de wereld. En we weten niet precies welke omgevingsfactoren daar een invloed van zijn. Een virale infectie of misschien vitamine D of misschien de voedingspatronen. Dus ik denk wel dat leefstijl wel impact heeft op het beloop van MS. Erfelijke kwetsbaarheid of kracht ook.
Ja, dus in die combinatie van die twee. En welke gebieden zijn er dan waar MS minder speelt?
Dicht bij de evenaar. Dus vandaar dat vitamine D ook opkwam. Ja. Als, ja. Maar dat kan ook samenhangen met infecties. Zo bijvoorbeeld mazelen komt veel minder voor in Turkije bijvoorbeeld. Dan in, de westen, in het westen, in Europa en Noord-Amerika. En we weten wel dat als iemand geboren is bijvoorbeeld in een land met een laag risico om MS te krijgen, zegt Turkije. En die verhuist voor zijn 16e naar Nederland. Dan krijgt hij toch het risico van Nederland hoger. Maar als het later is, iemand die na het 20e levensjaar hierheen komt, dan neemt hij het risico van zijn thuisland mee. Dus laag als je vanuit Turkije komt. En weet niet wat het is.
Nou, dat is wel heel interessant om te weten natuurlijk, ja. Gaan jullie daar ook nog verder naar kijken? Is er nog, zijn er nog heel veel... Is het onderzoek nu afgerond? Zijn er nog losse eindjes?
Nee.
Onderzoek is nooit klaar.
Nee hoor, we hebben nu het weefsel en we kunnen kijken naar de extreme. Wat we doen, we zoeken targets. Bijvoorbeeld bij mensen die goed herstellen, vragen we ons af waardoor dat komt. En we dachten eerst, dat komt als ze hele goede groeifactoren maken. En dat doen ze ook wel meer. Maar het lijkt er ook wel op dat twee dingen tegelijkertijd een rol spelen. Ten eerste het vermogen tot herstel en ten tweede het vermogen tot ontstekingen. En als die ontstekingen heftig zijn, dan krijgt het herstel ook geen kans. Dus ja, zo loop je te zoeken. Dus je wil dan wel een factor geven om te helpen herstellen. Maar als je niet de aanvallen tegenhoudt, dan is het ook dweilen met de kraan open.
Juist, dat zijn twee factoren die elkaar heel erg beïnvloeden.
Maar je moet dus combinatietherapie geven. Ja, op dit moment is het al zo dat we goede middelen hebben om in het begin van de MS de aanvallen terug te slaan. Met natalizumab en ocrelizumab. Dat gaat best goed. Maar later in de ziekte eigenlijk niet, dan werkt het niet meer. Dus die voortgang moeten we nu nog terugdringen. En daar is iedereen ook mee bezig, wereldwijd hoor. Dus ik verwacht echt wel een golf van nieuwe medicatie om ook die latere fases van MS te beteugelen.
Ja, en wat is er nog voor nodig om echt tot concrete medicatie te komen voor die latere fase?
Nog meer weefsel raakt steeds op. En het klinkt echt heel erg cliché, maar we hebben ook onderzoeksgeld nodig, want het kost ontzettend veel. We moeten mensen opleiden die interesseren om hier mee aan het werk te gaan. En ik denk dat wanneer we het weefsel hebben, de techniek hebben we nu, zijn nu ook zover dat ze echt heel erg gevoelig zijn. En we hebben het geld om het uit te voeren, dat we dan echt verder komen. En ik wil wel benadruk ook, we zijn al vrij ver gekomen met de nieuwe medicatie. En ik denk dat we echt veel verder kunnen komen. Kijk, als we de oorzaak hebben, dan is het natuurlijk, wat ik al zei, goud. Maar anders denk ik dat we het wel steeds beter kunnen gaan beteugelen.
Dat is heel goed nieuws. En dat is ook heel fijn omdat die hoop nog steeds leeft. Wat was echt het hoogtepunt binnen de onderzoeksperiode van de afgelopen 4 jaar voor jou persoonlijk?
Ik denk dat dat heel recent was, toen wij in contact kwamen met een grote groep onderzoekers die genetisch onderzoek doen naar niet de kans om MS te krijgen, maar genetische kwetsbaarheid omdat het beloop ernstig is.
Juist.
En dat was men vond eigenlijk dat daar hele andere mechanismen een rol bij spelen dan bij de ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid speelt het immuunsysteem een grote rol. Maar het kans op ernstig beloop, daar blijken andere moleculen of cellen, mechanismen een rol bij te spelen. En het was niet duidelijk, er was maar heel weinig wat er samenhing met ernstig beloop. En dat waren vreemde moleculen, een zinc finger, hoe noemen we dat, en een desferiline, een ander molecuul nabij de locus die ernst bepaalde. En we wisten eigenlijk niet wat het mechanisme is, maar wij waren super nieuwsgierig. En dat consortium, we hebben samengewerkt met het consortium om in onze supermooie MS hersencollectie te kijken. En toen waren we heel nieuwsgierig op mensen die erfelijke factor hadden. Nou, van de 240 die we toen konden bekijken waar we het DNA van hadden, bleken er 7, bleken inderdaad volledig drager te zijn van die erfelijke kwetsbaarheidfactor. En er waren nog verschillende anderen die deels drager zijn. Dus, maar dat, je hebt dat van je vader en moeder, dat combineert.
Ja.
Er waren 7 die zelf van vader en moeder dat hadden. En wij zijn natuurlijk, omdat wij precies in kaart hebben gebracht de collectie, wie veel lesies, wie goed herstelt, weinig herstelt. We weten alles van deze breinen en mensen.
Ja.
Konden wij aantonen dat bij die mensen die dus die kwetsbaarheid hebben, inderdaad veel meer reacties waren, veel actiever en meer zenuwschade. En de stoffen die veranderen in expressie, die zitten ook inderdaad in de cellen die de myeline maken. Dus hier zien we een kwetsbaarheid bij mensen in hun vermogen om de myeline te maken, samen met zenuwcellen goed myeline te wikkelen. Dat daar een kwetsbaarheid zit, dat daar iets is waardoor zij niet goed kunnen herstellen of meer ontvankelijk zijn voor ontstekingen. En dat komt dankzij de collectie van de hersenen van de Nederlandse Hersenbank. Vonden wij dit. En dit leidt weer tot moleculen. En je moet moleculen hebben om medicatie te ontwikkelen. Dus ja, ik ben dus wel heel trots op. Het was een Nature paper. Het heeft echt de pers gehaald.
Wauw. Ja, dat is dan een enorme beloning voor al dat onderzoek en voor al die donaties waar jullie natuurlijk zo hard aan trekken altijd om mensen te bewegen die donaties te geven. Want voor de duidelijkheid, als je in het donorregister staat, dat betekent niet dat je je hersenen doneert.
Nee, dat is altijd vraag nummer 1 van de mensen. Maar ik ben al donor, dus ik hoef toch niet iets extra's te doen. Maar dat is niet zo. Je bent nu met het opt-in-out systeem voor donatie van organen voor transplantatie niet automatisch ook hersendonor. Daar moet je apart voor registreren. Het zijn aparte instanties. En de Hersenbank zit in een onderzoeksinstituut, Herseninstituut. En er zijn in totaal op dit moment, we hadden net onze 5000ste donor, waarvan dus
zo.
Ik denk wel bijna 1000 mensen, ik denk 1000 mensen met MS geweest. Het is echt veel. Maar dat is natuurlijk verhoudingsgewijs met het register voor donatie voor transplantatie, iets van 14 miljoen mensen of zo. Het is een hele andere organisatie, want we zijn snel, supersnel. We zijn dag en nacht bereikbaar. En als je bij ons registreert, dan doneer je ook echt. Als je donor bent voor transplantatie, moet er maar net iemand zijn die jouw weefseltype heeft, dat er echt gedoneerd kan worden. Het is veel minder vaak. Het is totaal verschillend.
Dat blijft heel belangrijk, dat mensen blijven doneren.
Ja, bij de hersenbank. Kunnen hersenbank.nl. En dan er zijn allemaal mensen die kunnen gebeld worden. Je kunt mailtjes sturen.
Waren er ook dieptepunten in het onderzoek? Waren er momenten waarop je dacht, oh, dit is nog veel moeilijker dan ik dacht. We komen er niet.
Nou, dan moet ik eens even kijken of die echt een dieptepunt was. Nou, het is wel hard werken natuurlijk soms. En mislukken soms ook gewoon dingen. Of het komt niet uit wat je verwacht. Het is eigenlijk door steeds de collectie steeds beter werd en de technieken die beter werden, is het gewoon, we zijn bezig met een puzzel. Het is een zoektocht. Het is eigenlijk van de ene puzzelstukje wat het andere puzzelstukje wil leggen. En ik kan eigenlijk niet spreken van dieptepunten. Heel vreemd eigenlijk. Het leeft natuurlijk wel, maar niet in het onderzoek.
Nee, maar dat is een hele bevredigende ervaring lijkt me dan. Je hebt de middelen en de techniek en jullie komen steeds een stapje verder. Ik denk dat onze luisteraars daar ook heel blij mee zijn. Kun je voorspellen over hoeveel jaar er een nieuw medicijn is? Ja, dat blijft natuurlijk moeilijk.
Nou, nieuwe medicijnen zullen er blijven komen. Ik verwacht dat nu
vooral voor de mensen met MS in een verre fase.
Nou, ik denk precies dat we eindelijk zijn de pijlen nu op de microglia-cel gericht, zeg maar, de cel van mijn hart. Waarvan ik altijd heb gezien, die trekt de myeline eraf. En die zorgen dat het maar doorsuddert. Dat is nu in trial. Ik denk dat het nu na de nieuwe behandelmethode voor het begin van relapsing, remitting MS, dat voor mensen met progressieve MS echt de nieuwe middelen nu echt klaarstaan om beschikbaar te gaan worden voor meer mensen. Ja, het wordt tijd, want mensen met progressieve MS, die hebben niks op dit moment.
Klopt, dat zou heel welkom zijn. En wat brengt de toekomst voor onderzoeksgroep van Inge Huitinga?
Nou, wat wij nu doen, we hebben een hele pijplijn nu, dat we zoeken in het weefsel, kijken naar wat helpt bij remineralisatie, kijken wat fout gaat bij doorsudderen. Wij weten de moleculen, daar maken we stoffen tegen. Die testen we in modellen van MS, in vitro en ook in proefdieren. En we hebben contacten met de industrie. En ik wil echt nu aan het einde van mijn carrière raak ik tussen wel misschien niet het einde, maar nu ik zo wijs ben.
Nog niet stoppen.
Willen wij echt nieuwe moleculen naar de kliniek toe duwen om daar te testen? Dat is wat de groep van Huytinga wil. We zijn heel pragmatisch. Wij willen
heel concreet.
Ja.
Ja. Dus jullie zijn aan het testen in vitro, dus in reageerbuisjes, in laboratoria.
Ja.
En in proefdieren. En dat kan natuurlijk nog niet zo bij mensen worden getest. Dat is nog een heel nieuwe fase. Hè?
Nee, maar ik weet wel, dat is wel interesse vanuit de industrie. We hebben van Health Holland projecten en we krijgen financiering vanuit de hoek, waar ook contacten met de farmaceutische industrie is. Dan denk je van ja, dat de farmaceutische industrie hebben, die is altijd vervelend. Maar zij maken wel de middelen en hebben ook wel geld. En ik denk wel, ja, dus ik denk dat ze nieuwe moleculen kunnen aanbieden. En dat wij leveren dat dan af. We zijn natuurlijk onderzoekers, we zijn niet klinici. We leveren dat dan af in zo'n, aan het einde van de pijplijn. Rollen daar dan die targets uit. Nou, dat moet wel lukken, ja.
Nou, daar kijken we heel erg naar uit. En wat verwacht je van wereldwijd het onderzoek? Omdat jullie daar als hersenbank ook een groot aandeel in leveren.
Ik zie dat hele goede groepen heel goed werk doen. Wat ik wel nog een uitdaging zie, is dat wij vanuit de Nederlandse hersenbank het meeste MS-onderzoek in humaan hersenweefsel. Er worden nu nieuwe initiatieven gestart ook in de Verenigde Staten. In Engeland is er een goede MS-hersenbank. Maar omdat de technieken nu zo gevoelig worden, wordt de input ook heel belangrijk. Dus we moeten het nog beter eerst karakteriseren, zodat we echt op de cel en de cel ernaast precies weten wat er gebeurt bij uitbreiding van lesies, start van lesies, herstel van lesies. Dus het wordt een uitdaging dat iedereen goed leert hoe MS er ook onder de microscoop uitziet en dan weer verder gaat zoeken.
En daar kunnen jullie misschien ook een rol in spelen om dat nog helderder te omschrijven voor andere onderzoekers, kan ik me voorstellen.
Ja, we zien het inderdaad als onze missie om daarin ook te onderwijzen en te helpen om die inzichten te vergroten. En ik denk als die inzichten vergroten, hoe dat nou echt eruit ziet in de hersenen van mensen met MS. En dan met al die knappe koppen en die goede technieken. Dan krijgen we echt een hoop potentiële nieuwe medicijnen. Ja.
Nou, heel fijn. Heel erg bedankt voor dit optimistische gesprek. Heel veel succes met het verdere onderzoek. En we horen heel graag nog meer van je.
Graag gedaan.
Tot zover deze podcast. Meer podcasts luisteren? Kijk dan op msweb.nl onder nieuws en media of ga naar de site van de MS-vereniging Nederland.